Hoe kun je zeker weten dat je bekeerd bent? Het woord bekeerd zijn, daar heb ik wat hekel aan. Het is meer een bekeerd worden. Hoe meer we erachter komen dat het een wordingsproces is, hoe meer we ook bekeerd zijn. De Heere heeft geen kinderen die bekeerd zijn. Het is een wordingsproces, bekeerd worden. Maar goed, de bedoeling is wel duidelijk. Hoe kun je weten dat je een kind van God bent? En er zijn ook hele dikke boeken over geschreven. Ach, we moeten ons zoveel mogelijk Bijbels zien uit te drukken. Simon Petrus, hebt gij mij lief? De Heer vroeg niet naar boetvaardigheid. Hij hoefde echt niet te vertellen op dat moment hoe hij tot dat berouw gekomen was. Het berouw vanwege de verloochening van de Heer Jezus. Maar de Heere vroeg hem tot driemaal toe, hebt gij mij lief? Als er enige betrekking is op de Heere Jezus en je kunt zonder hem niet leven, dan mag je weten vanuit het woord van God dat je een kind van hem bent. En dat klinkt misschien wat makkelijk, zo bedoel ik het niet. Ik wil het niet ingewikkeld maken. Ik weet wel, de Heilige Geest moet ons keer op keer leren, maar hij gebruikt daarvoor zijn woord, zijn belofte, zoals ik al benadrukt heb. En als het gaat over de toepassing, we hebben het wel eens over het moet toegepast worden, dan wordt er vaak mee bedoeld dat de Heer op een bijzondere wijze, gevoelig, je verzekert van je kindschap, dat je een kind van God bent, of dat je zonden vergeven zijn. Dat kan de Heer ook geven. Hij kan het ook op een bijzondere wijze verzegelen. Maar dat is niet zozeer het wezen van de zaak. Het wezen van de zaak is dat we door het geloof de toevlucht nemen tot de Heer Jezus. En hij mogen aannemen in zijn belofte. En dat is in feite de toepassing. Kun je ook heel duidelijk lezen in de Heidelberger Catechismus. Als het over het geloof gaat. We geloven dan in het evangelie. En in de 12 artikelen vinden wij een hoofdsom van het evangelie. En daar richt het geloof zich op. En daarin mogen we Christus en al zijn weldaden aannemen, zegt de onderwijzer. Dat is toepassen. Dus toepassen is niet zozeer een bijzondere bevinding, een ervaring. Maar toepassen wil zeggen dat je zonder de Heer Jezus niet kunt leven en de toevlucht hebt genomen tot hem. Zoals hij zich voorstelt in het woord van God en je nodigt tot het heil. Het kan een ontzettende strijd zijn, de zekerheid van het heil. Geef je dan één raad mee. Begin met de belofte van de Heere, bidden te onderzoeken en te lezen. En begin je niet steeds te richten op wat je ervaart. En wat je misschien mee moet maken omdat deze en gene dat zo meegemaakt heeft. Of omdat je dat wel eens hebt gelezen in een bekeringsgeschiedenis. En zonder daarvan af te doen, van de waarheid, getrouwheid daarvan, denk ik dat ook dat heel veel verwarring kan geven. Er zijn ook kinderen Gods die heel erg gevoelig bij deze dingen bepaald zijn. Maar het geloof is niet vanuit het gevoel, maar het geloof is in de eerste plaats vanuit de wil. Als onze wil omgebogen wordt en wij tot Christus mogen vluchten en wij gewillig gemaakt worden, dan is dat in eerste instantie dus waar het geloof gebruik van maakt. Het geloof maakt gebruik van de wil. En vervolgens, als zij hebben de ouden ook duidelijk geleerd, dan kun je in het woord vinden, ook het verstand. Professor Wisse zei zo heel duidelijk, hoe leren we de Heere kennen? Via het verstand naar het hart. Anders dan worden we mystiek. En dan gaan we van ervaringen uit buiten het woord van God. De Heere kanaliseert je geloof door de belofte, door het woord, door het geschreven woord van God. En zo werkt de Heer ook het geloof in ons. En dan tenslotte ook het gevoel. Dus wil, verstand in volgorde en het gevoel. Zeer zeker, de gehele mens is betrokken bij het geloof. Maar het belangrijkste is in deze de wil. En dan ook het verstand. Als we alleen van het gevoel moeten uitgaan, dan worden we heel onvast. Want het gevoel is ontzettend wisselend. Veel wisselender dan de wilsvermogens van de mens. Of zijn verstandelijk begrijpen, zijn ratio. Het gevoel is heel wisselend. Kan ook in het verstand natuurlijk, kun je ook te veel in het verstand wroeten en de dingen beredeneren. Maar de Heere verlicht door zijn Heilige Geest het verstand, zodat we door die verlichting van de Geest in de weg van het geloof Christus ontmoeten in het woord, in de belofte. Niet in een visioen, in een bijzondere openbaring, maar in de belofte. En dat we hem in de belofte omhelzen. Maak daar werk van, biddende in het onderzoek. Bijbel onderzoeken, de kanttekeningen onderzoeken. En vraag of de Heere daar licht over wil geven. Ook wat betreft je eigen positie, je eigen toestand. In het licht van het woord van God. Opdat je mag zien wat je ontbreekt en dat je ook mag zien wat je nodig hebt. En de Heere wil dat geven, hij is een gewillig God. Het is juist het ongeloof dat ons van hem afhoudt. En het ongeloof maakt de Heere verdacht, maar maakt hem ook klein in zijn gewilligheid om dingen te geven. Hij wil overvloed geven. Stromen des levende waters zullen uit zijn binnenste vloeien staan. Als je in hem gelooft. En dan zeggen we, ja, maar al Gods kinderen komen niet zo ver. En dan blijven de kindergeboorte steken. We moeten door opwas, door groei, met vaste spijs gevoed worden. En dat is waar ook de apostelen, in alle brieven kom je dat tegen, werk van maken. 80% van de inhoud van de brieven is heiliging. En dan gaat het over de opwas in de genade. Lees de Efezebrief. Heel prachtig hoe Paulus omgaat met die gemeente. En ze verder wil brengen. En daarvoor bidt. Lees Efeze 3. Gedurig in gebed is. Dat ze tot die breedte mogen komen. Tot die volkomenheid mogen komen die er in Christus is. En de lengte, breedte en diepte mogen kennen van de liefde Gods die alle verstand te boven gaat. Er zijn zoveel gedeelten in de brieven waar haast geen gebruik van gemaakt wordt. Heel nuttig. En ook in de evangelie vinden we ook heiliging net zo goed. Denk maar aan de bergreden. Hoe de Heer zijn prediking begonnen is. Bekering en vergeving van zonden. En in Matthäus 5, de bergreden, dat is een machtig hoofdstuk. Waar je zoveel richtlijnen in vindt. Voor het leven van heiliging. Maar het blijft een geheim. Het blijft een verborgenheid voor het natuurlijk verstand. Met ons natuurlijk verstand kunnen we de dingen van God niet begrijpen. Want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Maar de geestelijke mens onderscheidt de dingen. Door de verlichting door de Heilige Geest. Dat hebben we nodig. Steeds opnieuw. Wie tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Hebreeën 11. Dit ontbreekt er bij mij aan. Vijandschap en ongeloof. Wat te doen? Echt een probleem. Dat kan een levensgroot probleem zijn. Een levensgroot probleem, dat weet ik uit ervaring. Hoe kom ik tot het geloof? En om het buiten jezelf te zoeken in Christus, dat bevind je als een onmogelijkheid. Daar heb je ook geen licht in wat dat is. Maar de Heere laat nooit een zondaar staan die werkelijk daarmee bezig is. Die de Heere zoekt, hij zal hem vinden. En dat wil ik ook tot bemoediging zeggen. Van de vraagsteller, dit ontbreekt mij eraan. Dat is verschrikkelijk als je dat ontbreekt. Want als je dat geloof niet hebt, dan zit je in je ongeloof. En dan word je beheerst door je ongeloof. Dat is een vreselijke toestand. En er zijn er ook beloften voor zulke mensen. Voor ongelovige mensen. Voor mensen die zo in die strik zitten, daar niet uit weten los te komen. En daar kunnen ze ook niet vanaf komen. In eigen kracht is dat onmogelijk. En dan zegt de Heere, werp nu het net aan de andere kant. Je zit nog steeds te vissen aan de ene kant, dan vang je niets. Evenals de discipelen ook niets vingen in die nacht. Overal proberen, ook om geloof op te wekken. Wat te doen, dat is ook het probleem. Om dan ook te zien dat je niets behoeft te doen. En alles wat je daaraan toedoet. Dat het tekort is voor de eeuwigheid en voor de zaligheid. Maar dat het geloof niets anders is dan niets doen. Volkomen genoeg te hebben aan wat de Heere gedaan heeft. We hebben een godsdienst van doen. Allemaal van nature. Van doen, en nog eens doen, en nog eens doen. Ik moet geloven, ik moet dit en ik moet dat. Maar de ware godsdienst is de godsdienst van gedaan. Dat je daar genoeg aan mag hebben, dat Christus alles voor je gedaan heeft. Ook het geloof heeft verworven. En dat je het daar alleen van mag verwachten. Wat moet ik doen om zalig te worden? Er is maar één antwoord, en dat is niet vraag maar om ontdekkend licht. En bid er maar veel om. Dat zijn geen Bijbelse antwoorden. Ik weet dat de Heer kan dat zegenen. Dat zal de Heer ook wel doen. Dat is niet het antwoord dat de Heer geeft. Dat hebben wij ervan gemaakt. We hebben er een soort niemandsland tussen gezet. Een zonder kan het niet, die kan niet komen en hij ligt verloren. Maar hij kan toch bidden? Jazeker. Dat is waar, maar toch kunnen wij niet bidden. Buiten Christus kunnen we nog geen echt gebed doen. We kunnen geen traan laten vanwege onze zonde. We kunnen niet geloven, we kunnen helemaal niets. Dat niemandsland, dat geeft geen oplossing. Daar liggen zoveel strikken in. Om daar rust in te zoeken in je werkzaamheden. En je gebeden. Vraagt er maar veel om. Dan kun je jaar inderdaad vragen, maar er gebeurt niets. Omdat je aan de ene kant vist. Omdat je het nog van jezelf verwacht. En je nog vijandig staat tegenover de Heer Jezus Christus. Die bittere vijandschap. Dat is de prediking van het evangelie. Die Petrus ook liet horen op de Pinksterdag. Gij hebt Christus gekruist. En dat is nog veel sterker uitgedrukt dan dat we dood liggen door de misdaden en de zonde. Want we zijn vijandig dood, we zijn werkzaam dood. We hebben vuisten tegen de Heer en tegen Christus. Christus, dat is de mens. En in de godsdienst is dat nog veel erger dan in de wereld. En daarom kijken ze op de wereld neer. Daarom zijn we van die vrome fariseërs. Ik wil mezelf erbij scharen. Daar is geen niemandsland. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij hoefde niets te doen, die stokbewaarder. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ja, maar die man, die was toch al overtuigd van zijn zonde. Ik lees er helemaal niets van. Hij wilde zich van het leven beroven. Hij was bang voor zijn hachie. Toen die aardbeving kwam en al die gevangenen wegliepen. Kostte zijn positie. Daar ging het om. En uit die nood riep hij, wat moet ik nou doen? En hij hoefde helemaal niets te doen. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dat was het directe antwoord. Alle andere antwoorden, hoe goed bedoeld. En de Heer kan ze gebruiken. Schieten tekort. En doen ons vissen in water waar niets te vangen is. Dan werpen we de hengel uit in water waar geen enkele vis is. En er is nog genade als de Heer ons dat laat zien. In die nacht vingen zij niets. Dat je nou met al je godsdienst en met al je kerkgang nog een grote bittere vijand bent van vrije genade. En dat je God niet kan behagen. En dat hij alleen een welbehagen heeft in Christus en zijn lieve Zoon. En als je in hem begrepen bent, dan heeft de Heer ook een welbehagen in jou. En daarom zet hij de deur open. En daarom hoeven we niets te doen. Want de Heer weet dat we niets kunnen doen. En daarom zegt hij, kom tot mij, kom. Het evangelie is kom. Zonder geld en zonder prijs. Dat wil de Heer ons leren door genade. Dat geven de Heer aan allemaal. Wat is het verschil tussen vertrouwen en betrouwen? Nou ben ik geen Nederlandicus. Ik denk dat dat een gradueel verschil is. En dat het op zich wel synoniemen zijn. Ik dacht dat het betrouwen qua gevoelswaarde meer op een grondslag rust. In de naam des Heeren je betrouwen stellen. In de naam des Heeren is een sterke toren. Om daarop te betrouwen, daar spreekt een zekere vastigheid uit, ook uit het vertrouwen. Vertrouwen is meer je toevertrouwen aan iemand. Dus iemand niet te wantrouwen, niet langer te wantrouwen in je ongeloof, maar je aan hem toe te vertrouwen. En betrouwen is te rusten op een grondslag, op Christus alleen, als een sterke toren. Hoe de golven ook slaan tegen de kusten van je leven, als je op die steenrots gegrond bent, dan zul je vaststaan. Stel je betrouwen op hem. Betrouwen, vertrouwen. Neerlandici onder ons, die zullen misschien een andere definitie geven. Ik weet ook niet of daar in de grondtekst, ik ken de grondtalen niet, ook een verschil is tussen vertrouwen en betrouwen. Betrouwen wordt ook niet zo vaak genoemd in de schrift, als we de concordantie erop naslaan, denk ik. De koperen slang, zie op hem. Hoe moet ik dat doen? Hoe? Met twee strepen. Al zo vaak geprobeerd, maar ik kan niet, help alstublieft. Zo vaak geprobeerd, hoe getopt, vanuit een wettische strijd, vanuit een krampachtigheid, of met het loslaten van alles en met lege handen te komen. Help alstublieft. Ik smeek de Heer op dit ogenblik dat die vraagsteller die dat gesteld heeft, het mag zien. En dan wil ik alleen maar zeggen op dit ogenblik, wat die profeet ook zei. Heere, open zijn ogen dat hij ziet. Lieve vriend of vriendin, ik bid je, Heere, open je ogen dat je ziet wie hij is in het woord. Dat hij aller aanneming waardig is. En dat je mag komen zoals je bent. Werp het net aan de andere kant. En werp al je probeersels eens weg. En vertrouw alleen op vrije genade. Heere, open je ogen dat je mag zien. Dat is mijn gebed. U gaf in uw lezing als raadgeving in de strijd. Geef geen voedsel aan de twijfel. Wilt u hier nog wat meer over zeggen? Hoe doe je dit juist wel en hoe niet? Twijfel is ingebakken in een mens. Twijfel is het kenmerk van ongeloof. Ongeloof is eigenlijk twijfelen. En omdat wij geen relatie hebben met de Heere, en omdat wij zonder hem leven van nature, kan het niet anders dan dat we door twijfel worden voortgedreven. Want we hebben geen houvast, we hebben geen fundament, en we lopen als Kaïn maar heen en weer over de aarde, om het hier te zoeken en daar te zoeken. Maar we geloven God niet op zijn woord. We twijfelen ook aan zijn bestaan bijvoorbeeld, daar kun je ook ontzettend mee aangevallen worden. We twijfelen aan bepaalde leerstukken. Ook een kind van God kan er heel erg last van hebben. Ook met het godsbestaan, wie God is. Het is daarom ook een grote zaak om te geloven dat God is. En een beloner is degene die hem zoeken, maar eerst God is. Het existentiële van God. Ook in zijn namen. Geven we daar voedsel aan? Mocht we doen niet anders. Maar er is maar één remedie tegen twijfel. Twijfel over het godsbestaan. Twijfel over, wil de Heere je helpen? Twijfel in psychische nood. Als een baar der zee ben je dan gelijk, zegt de apostel. En hoe meer voedsel je daaraan geeft, hoe meer je twijfelt, hoe meer je gaat dobberen. En heen en weer geslingerd wordt. Want het anker gooi je niet uit het schip, maar gooi je in het schip. De twijfel gooit het anker in het schip. Het geloof gooit het anker uit het schip, op de rotssteen Christus Jezus. Er is maar één remedie, dat zeg ik nogmaals, tegen de twijfel, dat is vertrouwen. Eén geneesmiddel is God volkomen te vertrouwen. Heb je dan geen last meer van twijfels? Oh ja, dan ben je zelfs nog zo vast verzekerd van je aandeel. Dan kunnen toch die aanvechtingen komen en die twijfels kun je niet opkomen. Wel, als je in die kracht van het geloof mag staan, dan geef je geen voedsel aan die twijfels. En daarom is er altijd twijfel in een gelovige. Vanwege je bestaan. Vanwege je overblijvende zonde. Degene die helemaal geen twijfels heeft, daar kan ik wel eens een vraagteken bij zetten. Of ze zien het niet, dat kan ook. Dat ze het van zichzelf niet zien. Maar twijfel, dat kan een ontzettende strijd zijn. Nogmaals. Het geloof dat de wereld overwint, overwint de twijfels, keer op keer. En als de Satan probeert twijfels in je hart te zaaien, zeg dan tegen hem wat er in het woord staat. Wedersta hem met het woord en hij zal van u vlieden. Lees het woord als je aangevallen wordt over het godsbestaan. Kijk in de natuur, in de schepping. Kijk op de kleine bloemetjes, de kleine planten. En vraag je af wie heeft dat ooit kunnen maken. Buiten God, die alles regeert, almachtig is en alomtegenwoordig. Zie hem in zijn werken, zoals hij werkt in zijn gemeente, op het terrein van de genade, hoe zondaren compleet veranderd worden. Dat is ook een remedie tegen twijfel, dat is dan niet het belangrijkste geneesmiddel, maar dat kan je ook helpen, om toch tot dat bestendige vertrouwen te komen. Dan mag je ook in gedachten nemen wat de Heer in jouw leven heeft gedaan als de Heer wonderen gewerkt heeft. En je bent weer aan het twijfelen en je geeft jezelf daaraan over. Zie dan eens terug en zeg heel bedaard tegen de Heer, u hebt dat toch gedaan in mijn leven. U bent toch die God die mijn leven leidt en wonderen doet. O Heer, verlos me dan van die twijfel. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Ga niet krampachtig met de twijfel om. Probeer de twijfel niet in eigen kracht de mond te snoeren. Dan ben je weer wettisch bezig. En krimp je in elkaar als die twijfels weer komen. Of die vreselijke gedachten. Kunnen zelfs godslastige gedachten in je komen. Dan krimp je als het ware ineen. Hoe kan dat bestaan? En dan is daar een oefening van het geloof voor nodig. En dat kan heel veel strijd met zich meebrengen. Om daar niet krampachtig mee om te gaan. Maar om het als het ware de Heere voor te leggen. Heere, dit heb ik in mijn geest. Deze inwerpselen, deze twijfels. O Heere, ik kan mezelf er niet van bevrijden. Maar uw Zoon alleen is de overwinnaar. Ook over mijn twijfels en over mijn ongeloof. Als je zo erin mag staan door de Heilige Geest, dan mocht je ervaren dat je daar dan niet verder in wegzinkt. En dat je een fundament meer en meer mag hebben in Christus en in zijn borgwerk en in de schrift. En juist ook door al die twijfels, door al die wegen, kan de Heer dat gebruiken om je meer en meer van jezelf te doen afzien. En je meer en meer te funderen op dat enige fundament, Jezus Christus en dien gekruisigd. Weet u zeker dat in Pinksterkringen volharding der heiligen ontkend wordt? Dat komt voor in Pinksterkringen, gelukkig niet in alle Pinksterkringen. Er zijn vele variaties, er is een veelheid van groeperingen. Er zijn Pinkstergemeenten die meer bijbels zijn, er zijn Pinkstergemeenten die door een zekere geestdrijverij beheerst worden, door de zogenaamde Toronto Blessing. Dat mensen zich echt door hun gevoelens laten leiden en menen dat ze in de geest zijn, in de geest vallen. En allerhande zelfs dierengeluiden voortbrengen, zogenaamd in de geest. Vreselijk. Maar er zijn ook heel behoudende Pinksterkringen, die weet ik ook wel. Mensen die heel bijbels denken en die ook niet arminiaans denken. En zeker ook leren dat de volharding der heiligen daar is. Die mensen ken ik ook, maar ik weet ook van nood in sommige Pinksterkringen dat mensen als het ware beangst worden, vooral door de voorganger, die dan een zekere tirannie uitoefent, om maar te zeggen, ja, als je niet volhardt, en je doet dit, je doet dat, dan kun je verloren gaan. Dan kun je opnieuw afvallen. En dat maakt mensen heel angstig. Dus dat komt ook wel voor, misschien in het buitenland meer dan hier. Hoe moet je omgaan met alle kritiek op de jongerenavonden? Volgende vraag, waarom zoveel verwarring met betrekking tot jongerenavonden? Is die kritiek zinvol? Hoe moet je tegenstanders hierop antwoorden? Nou, dat zijn enkele vragen aan het slot en ik hoop niet dat deze vragen de zegen wegnemen van de lezing en van de beantwoording van de vragen die we net behandeld hebben. Dat hoop ik niet, dat we zo uit elkaar gaan. Ik ben geen lid van het comité, dat laten we graag aan de jongeren over. Op de achtergrond dan mag ik ook graag meepraten met de jongeren, met de comitéleden en ook smeken en bidden of de Heer deze avonden wil zegenen. En vele ouderen met mij en ook vele predikanten, dat weet ik. Kritiek kan nodig zijn, kan nuttig zijn. Er is ook een besturing van de Heer om ons op te scherpen. We kunnen in eenzijdigheid vervallen, daar is ook voor gewaarschuwd. Door te veel het accent te leggen op het aanbod van genade. En te weinig de eenzijdigheid van het werk van God te benadrukken. Dat het enkel soevereine genade is. Dat is een list die ook gebruikt kan worden, zelfs bij Gods knechten, bij Gods kinderen. En ik zeg niet dat het hier op de jongerenavonden gebeurt, dat is me niet bekend. Want degene die ik dan ken, ook andere de voorgangers, vind ik hele evenwichtige mensen. Maar het is inderdaad een strik en altijd ligt een eenzijdigheid op de loer. En een eenzijdigheid kan de moeder tot dwalingen zijn. Dat je dus een belangrijk gedeelte van het woord van God gaat onderbelichten. En of als het ware helemaal niet meer gaat belichten. Dan kom je in het arminianisme terecht. Dan wordt het de wilsbeslissing van jezelf. Het geloof is dan meer je eigen wilsbeslissing om tot Christus te komen. En dan wordt eigenlijk het aanbod van genade ook vereenzelvigd met de kracht om de genade te geven. Daar moeten we ontzettend voor oppassen. Het is dus niet zo dat als het woord gepredikt wordt, en je mag het woord horen, dat in het horen door jou ook direct ook de Heilige Geest in zijn zaligmakend werk begrepen is, dat mag je zo niet stellen. Wel twist de Heere met ons en klopt hij aan de deur van ons hart door algemene werkingen, maar we kunnen dus niet zeggen dat alle hoorders dan ook de Heilige Geest hebben. omdat de geest in het woord is. Dat mogen we zo niet stellen, dat is een ontzettende strik. Dan bedriegen we onszelf voor de eeuwigheid. Dus wat dat betreft moeten we waakzaam zijn en ook alert zijn. Doe niets af van de genade van Christus. De eenzijdigheid van het werk van God. En ook de uitverkiezing als troostuk van de gelovigen, het hart van de kerk. Cor ecclesiae, zoals Calvijn dat uitdrukt. Alleen de andere kant is, en daar is zijn deze jongerenavond ook wel een reactie op, dat er te veel ook de eenzijdigheid van het werk van God benaderd kan worden en dat het aanbod van genade helemaal niet functioneert. Dat we niet verder komen dan, ja, mocht de Heer het geven. En dat dan het evangelie zo omkaderd wordt door allerhande condities en voorwaarden en geschiktheden die waar je aan je eerst moet voldoen, mocht er dan plaats komen voor de Heer Jezus. En dat kan ik zo in het woord niet lezen. De Heer gebruikt velelei wegen om een mens tot Christus te leiden. Er kan een hele korte weg zijn. De bekeringen in het woord van de Heer zijn kort. En soms lees je helemaal niet over een toeleidende weg. De Heer kan een ziekte gebruiken of een verbroken verkering of wat dan ook. Om je dus tot het besef te brengen dat jouw leven eigenlijk een verloren leven is. En je de nood van je leven op te binden. En dat de Heer die weg wil gebruiken om je uit te drijven uit jezelf tot de Heer Jezus Christus. Dus dan moeten we nooit maat gaan van en stellen. En natuurlijk, er is niemand die in Christus Jezus gelooft vanuit zichzelf. Niemand die buiten de kracht van de Heilige Geest om in Christus gelooft. De Heilige Geest werkt het vermogen om te geloven. Maar het gevaar is dat wij het geloofsvermogen, die het vatten kan, die vatten het, los gaan maken van de geloofsdaden. Dat iemand het geloofsvermogen kan hebben en pas veel later geloofsdaden kan vertonen. Dat vind ik nergens in het woord van God. Het is het geloof der werking Gods. Maar zodra de Heer in het geloof werkt, is daar ook de werkzaamheid om te geloven. Soms heel zwak, of andere keer wat krachtiger. Dat gaat samen. We mogen dat niet van elkaar scheiden. Want dan jagen we zielen in de bloemhoven. Dan zijn we tevreden met wat zogenaamde werkzaamheden van zondeontdekking. Dat wordt dan ook helemaal vereenzeldigd met de wedergeboorte. Natuurlijk is er zondeovertuiging, maar er kan ook zondeovertuiging zijn zonder kennis van de Heer Jezus Christus, wat algemene genade is. Wat de Heer kan gebruiken om je tot Christus te leiden, maar wat de zaak zelf niet is. Degene die achterna gezeten werd door de bloedwreker, vluchtte naar de vrijstad en was alleen in de vrijstad veilig. Werd hij gepakt onderweg, dan was het met zijn vrijheid gedaan. En daarom alleen in Christus geborgen te zijn is de enige schuilplaats tegen de vloeden van Gods toren. En daarmee kunnen we de eeuwigheid aan. En een wedergeboorte die alleen maar bestaat in Gods gemis en in zondeovertuiging, om dat te leren, doet tekort aan de volheid die in de genade is. En doet tekort ook aan de soevereiniteit van God. Die buiten Christus een verterend vuur is en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Degene die werkelijk God mag missen, die kan erin niet leven. En die zegt, je moet noodzakelijk Christus hebben. En dan kan er al een vonk van het geloof in hem zijn, dat hij het alleen van de Heer Jezus verwacht. Al heeft hij daar nog geen licht over. Daarom moeten we ook niet zeggen, dat punt en dat punt moet je precies meemaken. En je moet weten op welk uur en op welke plaats je wederom geboren bent. Dat staat nergens in de Bijbel. Wat dat betreft kunnen jullie vader Brakel nalezen over de wedergeboorte en over het geloof. Sommigen stellen het te vroeg en sommigen te laat. En dan gaat hij er heel pastoraal, schriftuurlijk mee om. Waarbij centraal staat bij hem, ook als hij het over de wedergeboorte heeft, dat is heel mooi bij vader Brakel in zijn redelijke godsdienst. Centraal staat het aannemen van Christus. En hij benadrukt keer op keer dat zonder het aannemen, zonder de daden van het geloof, een mens niet zalig kan worden. Dus een geloofsvermogen te hebben, een zaadachtig geloof wordt soms wel gezegd, zonder daden van het geloof voor te brengen, werkzaamheden des geloofs. Ik geloof niet dat het Bijbels is om te zeggen dat dat al een beginsel van leven is. Daar moeten we erg voor waken, want dan jagen we zielen in de bloemhoven. Alleen Christus Jezus. Het aannemen van hem, toevlucht nemen tot hem, dan zijn we veilig en geborgen voor tijd en voor eeuwigheid. Moet je omgaan met alle kritiek? Ja, daar moet je biddende mee omgaan, zou ik zeggen. En de kritiek ter harte nemen. Mee tot jezelf inkeren. opgescherpt te worden. En niet op een verkeerde manier daarmee omgaan, door terug te slaan. Dat moet je niet doen, dat ben je zwak. Ga daarmee om, zoals de Heer Jezus omging met kritiek. Waarom zoveel verwarring? Verwarring is er altijd geweest, ook onder Gods kinderen. Ik heb er geen verklaring voor. Alleen, geloof ik wel, dat de Heer soms verwarring toelaat, dat we meer en meer van de mens worden afgebracht, ook van Gods knecht en van Gods kind, om alleen maar genoeg te hebben de Heer Jezus. Er was een man in de tijd van William Huntington, die had heel veel aan de predikingen van Huntington. Maar op een gegeven moment werd die man belasterd door vrienden. Die vrienden gingen bij hem weg en toen kwam hij in de kerk onder het gehoor van Huntington. En zelfs ging Huntington, die ging ook nog een keer zijn naam noemen vanaf de kansel. En die man had nog nooit zijn goede tijd voor zijn ziel gehad als toen, want hij moest van deze prediker afgebracht worden. Om alleen genoeg te hebben aan de Heer Jezus. Zo moeten we van alle mensen af, ook van Gods kinderen, van Gods knechten, we moeten ze achten, zeer zeker. Maar altijd, of we nu onder de preek zitten of op een jongerenavond zijn, altijd de dingen onderzoeken of ze al zo zijn zoals die van Berea deden, die waren verstandiger dan anderen. Altijd mee tot de Heere, om licht en om wijsheid, omdat wat mensen zeggen altijd feilbaar is. En wat mensen zeggen ook wel met dwalingen kan omkleed zijn. Kijk maar naar Luther, die godsman die ook in dwalingen vervallen is. En zo kan ik ook wel andere voorbeelden noemen. Daarom heb genoeg aan de Heere en aan zijn geest en laat je onderwijzen door zijn heilige geest. Alleen graven in het woord. En als je iets hoort en het komt niet in het woord voor, geloof het dan niet. Wie het ook zegt. David was eigenlijk de oorzaak dat Uza stierf bij de ark. Omdat David niet goed gelezen had in de wet van Mozes dat de ark door de priesters gedragen moest worden. Hij liet een wagen maken met de beste bedoelingen. En omdat de priesters en de anderen niet opgescherpt waren en David niet wezen op zijn misvatting, gebeurden die dingen. Toen de ark bewaard werd in het huis van Obed-Edom, zegen en eren dat huis. En als we zo het woord mogen bewaren in ons hart en mogen overleggen, zoals Obed-Edom de ark bewaarde, zullen we zegen ontvangen, rijk worden gezegend. En dan mag de Bijbel ons kompas zijn, het zekere kompas, de woestijn van dit leven. Daarom kritiek ter harte nemen, onderzoeken en beproeven en daar heel ootmoedig en eerlijk mee omgaan tot opscherping. Geven de Heere door zijn genade en door zijn heilige geest, dat de prediking tot rijke zegen mag zijn, maar ook deze jongere avonden als een hulpmiddel mag dienen, als slijk aan Gods kinderen, dat zielen bevestigd mogen worden in het geloof, zielen mogen afgebracht worden van valse gronden, en alleen door genade mogen rusten op de aangebrachte gerechtigheid van Christus alleen, want hij is de hoeksteen waarop het gehele gebouw van Gods gemeente bekwamelijk rust.